Oké, in deze les komt het intuïtieve domein aan bod. Het is misschien niet jouw domein. Hè? Je gaat dat meteen voelen als je deze les doorneemt. Als het als een verademing aanvoelt, wat ik hier allemaal vertel, dan kan je ervan op aangaan dat dit domein zeker een rol speelt in jouw hoogsensitiviteit. Heb je eerder het gevoel dat ik vooral hele rare dingen vertel, dan zal dit niet zo jouw terrein zijn. Nu, geen van beide opties is beter of slechter. Het is absoluut niet hopeloos gesteld als dit domein sterk aanwezig is en het is ook helemaal niet erg als het niet of amper aanwezig is. Als je hoogsensitief bent in dit domein, is het wel iets waar je best ook attent voor leert zijn, wat je misschien zelfs opnieuw moet leren kennen of gaan voelen. Want het is het domein dat naast jouw emoties misschien wel het meest is weggeduwd geweest. Door jezelf of door onze maatschappij of ja, door onze opvoeding. Nu, het doel van deze lessen over dit domein, dat is vooral bewustwording. En ook geruststelling. Want stel dat je heel hoogsensitief bent in dit domein, dan kan het al wel eens gebeuren of gebeurd zijn dat je heel alleen of raar hebt gevoeld. En hoe kan ik nu beter rond bewustzijn gaan werken dan te starten binnen dit domein door te gaan vertellen over ons onbewuste en ons bewuste? Want uit die twee delen bestaat ons bewustzijn. Kijk, je hebt enerzijds het onbewuste. Het onbewuste, dat is van invloed op ons voelen en ons denken. Anderzijds heb je het bewuste, wat enkel de functie heeft van dingen te registreren en achteraf te gaan rationaliseren. Nu, hoogsensitieve personen zijn zich doorgaans veel meer bewust ook van wat er onbewust leeft. Dus niet enkel feiten worden genuanceerder geregistreerd, maar ook gevoelens van anderen en onszelf, of de sfeer van een moment of een ruimte, wordt geregistreerd. Nu, het onbewuste en bewuste zijn voor iemand die hoogsensitief is twee aparte delen wel, maar wel, ze zijn verbonden met elkaar. Je kan dat echt zien alsof er een deur tussen de twee delen staat die altijd open staat. Verbonden met elkaar en je kan dus van de ene kamer makkelijk in de andere kamer kijken. Dit kan je misschien wel onthouden voor een volgende keer dat je zo het gevoel hebt dat je ja, precies hoe je kluts kwijt bent. Wanneer je even niet meer weet wat de realiteit is en wat je misschien je had voorgesteld of onbewust ervan hebt gemaakt of wat dat echt is. Want omdat ons onbewuste dus zo actief en levendig meespeelt in ons leven, maar ook in ons brein, voelt het vaak aan als echt. Als iets dat niet te ontkennen is. Als iets dat je echt beleefd hebt. Als iets dat je, ja, dat echt zo is. Nu, ik ben gaan zoeken hoe ik dat in mensentaal kan uitleggen. En dan kom ik heel snel uit bij voorbeelden. En het belangrijkste voorbeeld waarin ik het ben tegengekomen, als ik zo even terugging naar wanneer ik het nog niet wist allemaal en nu dan, hè. Wat ik ondertussen allemaal geleerd heb, dan moet ik echt terugdenken aan het moment dat wij eigenlijk maandenlang naar het ziekenhuis zijn geweest omdat Tuur kanker had. Nu, door dit allemaal te beseffen, besef ik nu dat ik onbewust de ergste uitspraken van de arts harder heb laten meespelen in het hele verhaal dan wat er feitelijk aanwezig was. Mijn onbewuste, zoals bijvoorbeeld de angst en het doemdenken, speelde zo intens mee, dat wanneer ik nu terug ga kijken, nu is trouwens alles in orde met u, en ik die medische verslagen ga nalezen, ik die uitspraken die er bij mij zo hard aanwezig waren en zo sterk waren gaan leven, omdat ik ze ook wel gehoord heb door de arts, dat ik die gewoon niet meer zwart-wit kan terugvinden. Zelfs de echte, definitieve diagnose kanker staat nergens zwart op wit. Maar het was dus voor mij voldoende dat de arts dit heeft gezegd, omdat het om een kiste ging in Tuur zijn been, die wees op een passief aanwezige kanker in een vorm dat nog nooit eerder gezien was bij kinderen. En ja, waardoor dat we dus ook in de afdeling oncologie elke maand op controle moesten. Dat maakte dat ik eigenlijk al rekening ben beginnen te houden met zelfs het ergste wat er mogelijk was. Namelijk het uitbreken van die kanker. En zo erg zelfs dat er een beenamputatie nodig kon zijn om het te stoppen als de kiste groter werd en kwaadaardig bleek te zijn. Goh, kijk, doordat ik toen dus totaal nog geen kennis had over dit soort zaken en dus ook helemaal geen grip had op mijn onbewuste, omdat ik er ook helemaal niet van wist hoe sterk het meespeelde, en ik er dus echt van overtuigd was dat Tuur bijna ging sterven, ja, dat is de hel geweest, die periode, in mijn bestaan als mama. Nu, in mijn brein werd op dat moment het bewuste dus enorm sterk beïnvloed door onbewuste angsten. Gebaseerd op, ja, vooral de worst case scenario uitspraken van de arts. Ik begrijp dus nu ook pas veel beter waarom mijn man veel geruster was in alles. En dat komt echt omdat zijn bewuste veel sterker dan zijn bewuste aanwezig is of was op dat moment. Ik weet nog dat ik daar enorm lastig van kon worden, want altijd als ik begon te panikeren, zei hij altijd maar, dat komt goed, dat komt goed. En ik begreep dat niet. We beleefden dat ook allebei op een totaal andere manier. Nu, de deur waar ik het daarnet over had, tussen die twee delen, namelijk tussen het onbewuste en het bewuste, is bij hem gewoon, ja, vaker, staat hij vaker op een kier. Tegenover bij mij staat hij, of stond hij, wagenwijd open. Kijk, het onbewuste heeft dus gewoon ontzettend veel invloed op wat er bewust en feitelijk geregistreerd wordt. Nu, het is wel door dit te weten, doordat ik dat nu doorheb, en ja, door eigenlijk heel vaak met dat beeld ook te denken van die deuren, dat ik veel sneller op zoek ga naar de wisselwerking tussen die twee delen. Of beter gezegd, ik ga onderzoeken in hoeverre mijn onbewuste, en dat is echt wel mijn natuurlijke manier van verwerken, zowel emotioneel als mentaal, in hoeverre dat dan meespeelt in bepaalde situaties. Ik ga niet proberen die deur te gaan sluiten. Dat is gewoon niet mogelijk. Ik ga je dat ook absoluut niet adviseren. Maar ik adviseer je wel om af en toe te gaan kijken in hoeverre dat die deur eigenlijk open staat. En ik heb geleerd om mijn situaties te analyseren door bijvoorbeeld te kijken tot waar de feiten gaan en hoe mijn onbewuste een rol speelt in alles. En eerlijk, dat geeft rust, want dat brengt me terug naar de realiteit, naar het hier en naar het nu. En dat is eigenlijk die klink vastpakken van die deur en je deur op een kier zetten. Hè, waardoor dat je nog altijd die doorgang hebt, maar gewoon dat die niet wagenwijd openstaan. Dat is grip krijgen op het onbewuste. Nu weet wel dat in het moment zelf, dat vaak niet lukt. Gewoon omdat het ten eerste een onbewust proces is dat zich voltrekt. Maar ook gewoon doordat je emotie daar heel sterk bij aanwezig is. En in je emotie, als je daardoor overspoeld wordt, is het gewoon niet altijd even mogelijk om rationeel en helder te gaan denken. Nu nadien wel. En heel vaak, achteraf dus, kan ik wel de realiteit gaan onderscheiden van de fantasie of de angst bijvoorbeeld, of wat ik er dus zelf van heb gemaakt. En dat doe ik heel vaak door de oefeningen die ik jullie in de les in het mentale domein heb getoond, hè, namelijk van het destructief naar het constructief denken. Dus dat papier, hè, dat document dat daarbij zat, met al die vragen, dat is iets dat mij daar heel sterk in helpt. Nu, die deur tussen dat bewuste en dat onbewuste te gaan sluiten of dicht timmeren, dat zal misschien nu uw eerste reactie zijn van oké, we doen het gewoon dicht. Kijk, dat is geen optie en dat is absoluut ook niet nodig. Want die deur is eigenlijk ook de basis van dit hoogsensitieve domein. Namelijk heel specifiek jouw intuïtie. Dit deel zorgt er namelijk ook voor dat we zo creatief kunnen denken. Dat zorgt voor onze spiritualiteit, voor het ontvankelijk zijn van, ja, van niet altijd te verklaren zaken. Hè. Het is het weten zonder het te weten. Net doordat je gaat durven voelen. Net doordat je het onbewuste gaat leren zien en voelen. Doordat je je intuïtie durft te voelen en het leert te volgen, ja, dan kom je echt in een nieuw hoofdstuk terecht. Dus je ervoor gaan afsluiten is niet de opdracht. Je afsluiten voor je onbewuste en dus ook je intuïtie is niet de opdracht. Het is wel de opdracht om het terug te vinden. Het terugvinden van je buikgevoel. Dat in contact durven te gaan met je intuïtie en het te durven volgen, dat is de opdracht. Goh, en dat is zeker niet altijd makkelijk, maar het is beter dan het te gaan negeren. Of beter gezegd, het is eigenlijk de enigste manier, als je heel sterk hoogsensitief bent in dit domein, is dit de enigste manier om in balans te blijven. Want balans bereik je absoluut niet met iets weg te gaan duwen. Balans, dat bereik je vooral door het, ja, te leren kennen, het te laten zijn en ermee om te leren gaan. Nu, intuïtie, ik noem dat ook al wel eens uw innerlijk kompas. Want intuïtie zelf als term, goh ja, dat is zo vaag en dat is ook heel vaak moeilijk te verklaren. Hè? Wat is dat nu juist? Nu, tegenover als je werkt met een beeld van een kompas, dan weet je dat het gaat om de juiste richting. Hè? Of de juiste richting te vinden. En een innerlijk kompas is dus, ja, een innerlijk kompas is heel persoonlijk. Is heel persoonlijk aan jou verbonden. Het is voelen wat je best kan doen en voelen wat je best volgt. En dat is absoluut niet altijd in lijn met wat anderen bijvoorbeeld gaan adviseren. Of je innerlijk kompas is zelfs vaak tegenstrijdig met het innerlijk stemmetje in je hoofd. Is in strijd met jouw limited beliefs. Of in strijd met jouw eigen waarde dat niet op punt staat. Nu, het is ook best wel moeilijk, dit stuk. Waarom? Omdat het over gevoel gaat. Over een gevoel. En dat is dus niet iets dat je op voorhand kan gaan bewijzen of gaan hardmaken. Dat is er gewoon. Het is dat pijltje dat tilt slaat als je de verkeerde weg op gaat. Maar het is evengoed dat pijltje dat duidelijk de weg blijft te wijzen als je het durft te volgen. Ook al weet je zelfs niet helemaal waar je naartoe gaat. Toch weet je en voel je dat dat goed is. Ook enkel met dat innerlijk kompas ga jij off-road durven gaan wanneer al de rest de autostrade neemt. Nu, het mooie aan dat stuk is ook dat er veel meer wegen zijn naar wat goed is voor u. En uw innerlijk kompas, als je daarnaar leert luisteren, dat is er. Misschien is er dat nu niet meteen, hè, of is dat ver weg, maar dat is er. Het kan zijn dat we dat wel even terug, ja, moeten gaan opvissen of zo. Hè, dat we dat terug in contact mee moeten komen. Maar daar ga ik jou in helpen. Ik zelf heb geleerd dat hoe beter je leert te luisteren naar je innerlijk kompas, hoe sneller ja, je doel of je bestemming gaat bereiken. Heel concreet zie ik dat bijvoorbeeld terugkomen hier in de praktijk bij volwassen hoogsensitieve cliënten die al jaren hun job doen. Ja, en daar eigenlijk niet echt gelukkig in zijn. Zelfs ja, quasi tegen hun zin die job doen. Maar die zijn in die job gerold omdat ze ooit van hun ouders een bepaalde studiekeuze hebben moeten maken. En hebben moeten kiezen voor een job met financiële zekerheden. En ja, daar nu nog altijd wat in hangen. Ja, en dan, zoveel jaren later, hè, als ze dan toch dat innerlijk kompas terugvinden, dan gaan ze zich toch nog omscholen om dan uiteindelijk te gaan doen wat ze eigenlijk 20 jaar geleden hadden willen doen. En door dan eindelijk te luisteren naar hun innerlijk kompas, gaan ze zich wat bevrijden van een soort harnas. Dat is echt heel vaak de beschrijving die ze daarvoor gebruiken. Die mensen hadden eigenlijk al 20 jaar eerder kunnen staan waar dat ze dan nu staan. Maar hoe? Dat is ook niet altijd mogelijk. Hè? Niet iedereen heeft de tools om dat te kunnen, heeft de omgeving om je te motiveren of te stimuleren. Of om zomaar eens even dat innerlijk kompas te mogen of te durven volgen. En we hebben het heel vaak houden, bijvoorbeeld zelfs onze ouders, ons kleine. En niet altijd slecht bedoeld, maar bijvoorbeeld bij mij is altijd gezegd geweest, zie maar dat je later een job hebt, Met financiële zekerheid. Dat is echt een zin die blijft gonzen of heeft heel lang in mijn hoofd blijven gonzen. En dat heeft mij bijvoorbeeld heel lang ook van mijn intuïtie afgehouden. Dat heeft voor heel lang voor gezorgd dat ik de stap naar zelfstandige te maken niet heb durven maken. Want ja, een zelfstandige zijn is niet echt per se een financieel zekere keuze. Dus ik ben echt moeten gaan leren luisteren naar mijn intuïtie, naar mijn innerlijk kompas, om toch te zeggen tegen mezelf, ja, ik ga dat gewoon doen. Een ander voorbeeld is dat ik, is meer op relationeel vlak. Ik zelf heb het meegemaakt in een relatie die ik 9 jaar heb volgehouden, want achteraf kan ik dat eigenlijk beter echt zo beschrijven. Want ik voelde al de laatste 3 tot 4 jaar zelfs dat dat niet echt juist was voor mij. Maar goed, dan komen zo de gedachten van, is het gras wel groener aan de overkant? En mijn omgeving vond eigenlijk ook niet dat ik te klagen had, want ik had een van de betere vriendjes. En mijn ouders zeiden ook van, ja, maar op zich is dat is toch een heel oké gast. En misschien moet je ook maar leren tevreden te zijn. Goh, dat heeft mij heel lang tegengehouden. Nu, toch wist ik dat ergens al. En het heeft mij gewoon heel veel jaren geduurd dat ik mijn gevoel heb durven te volgen. En dat ik gekozen heb ook echt voor mijn gevoel. En dat was echt, dat was tegelijkertijd mijn eindbestemming behalen en tegelijkertijd de start van iets dat wat zoveel beter voelde. En die weg ben ik nu nog steeds aan het bewandelen. Want ik heb daar heel veel van geleerd. En ik moet wel zeggen, het is een van mijn zwaarste lessen en mijn hardste lessen ooit geweest. Maar ik heb dat nodig gehad om te zien wat ik moest leren zien. Ik heb toen echt gezegd van oké, want ik heb heel lang toen gezeten in een stukje van, ik ben zoveel tijd verloren, ik had hier al 3 jaar eerder moeten doen, had ik maar, als dit, als dat. Nu, ik heb gewoon gezegd op dat moment, oké, dat is niet zo. Maar ik zweer wel aan mezelf, nu trouw, dat ik mijn intuïtie nooit meer zo hard ga negeren. En die belofte, die ben ik sindsdien nog altijd nagekomen. En dat betekent absoluut niet dat voor je gevoel of voor je intuïtie kiezen, dat mij roekeloos maakt. Absoluut niet. De mensen die mij kennen gaan mij eerder omschrijven als iemand die heel veel wikt en weegt. Zeker als het over belangrijke keuzes gaat en belangrijke beslissingen. Zeker als het ook niet alleen over mij gaat, maar over mijn gezin bijvoorbeeld. Toch laat ik sinds dat moment mijn gevoel en mijn intuïtie dus op een evenwaardige manier meetellen in dat uiteindelijke besluit. In die discussie van ja of nee, daar zit mijn intuïtie nu ook wel bij. De reden trouwens dat je zo ontzettend kan twijfelen als hoogsensitieve persoon. Zo van, ga ik nu dit doen of ga ik nu dat doen? Of wat is nu goed voor mij? Of wat is het beste? Dat zit ook echt verscholen in dit domein. Nu, mentaal is er ook een link. Hè? Denk maar eens even terug aan aan de eerste module, waar dat we het hebben gehad over dat verwerkingsproces, waarin dat het stop-and-check-systeem zat en het maken van je optimale ambitieplan, hè, waar allemaal stukken of fases waren van die verwerking, van die prikkels, dat is ook aanwezig. Nu, toch is twijfelen ook vaak dat je voelt wat je best doet, maar dat het bewuste, het rationele, het feitelijke, je tegenhoudt. Je voelt dus wat goed is, maar rationeel zijn er ook te veel tegenargumenten. En dat is het grootste probleem voor uw intuïtie. En ook voor uw intuïtie te gaan volgen. Want voor elk argument dat jij kan vinden om toch je gevoel te gaan volgen, kan jij ook rationeel een tegenargument bedenken om het dus niet te gaan doen. Er is geen grotere ja, maar aanwezig dan in dit stuk. Dan wanneer je onbewuste, je intuïtie jou eigenlijk iets vertelt of wilt vertellen, gaat dat heel vaak die ja, maar achterkomen. Ja, maar wat gaan de mensen dan niet denken? Ja, maar ga ik dan wel nog genoeg verdienen? Ja, maar is dat wel het beste? Ja, maar mijn man gaat dat niet zo goed vinden. Die ja maar is zo duidelijk hier aanwezig. Nu, oké, natuurlijk telt het rationele mee als het gaat over beslissingen maken. En zeker als die beslissingen niet enkel om jou gaan. Al ben ik ervan overtuigd dat we wel een belangrijk stuk van onszelf gaan negeren. En vaak in het voordeel van de anderen en in ons nadeel. Heel belangrijk in dit stuk. Het hoeft niet zwart of wit te zijn. Dus je hoeft niet of voor de rationele keuze te gaan of voor de intuïtieve keuze. Nu, neem gewoon in de toekomst uw intuïtie mee in een vervolg van een verhaal. In een beslissing, in het installeren van een nooddeur bijvoorbeeld. Of neem het mee in een scenario B bedenken. Leer je dat te doen, dan gaat er echt een groot stuk van je onrust verdwijnen. Want dan ga je nooit helemaal uitkomen op, oei, ik ga ofwel fout ofwel verkeerd kiezen. Je gaat ook veel sneller uitkomen bij wat goed voor jou is, waar jij gelukkig van kan worden of wat je nodig hebt om in bepaalde keuzes je toch comfortabel of toch vrijer te gaan voelen. Je kan echt stukken van je intuïtie of waar je van voelt, dit is goed, kan je ook in rationele stukjes gaan insteken. Ik heb het dan heel vaak over het aanvoelen van behoeftes en eens kijken in hoeverre dat je daar niet per se een compromis van maakt, maar een consensus. Zowel het rationele of het feitelijke kan meetellen, maar neem je intuïtie de volgende keer ook eens mee. Nu, hoe kan je je onbewuste wat versterken op een manier die goed voor je is? Ik ben hier even een pijltje kwijt. Nu, ik heb dat geleerd doen door te gaan manifesteren of door te leren manifesteren. Met andere woorden, door mezelf in de toekomst te kunnen zien. Ja, mezelf bijvoorbeeld te zien zitten in een job die ik graag doe, zoals nu vandaag. Dat kan je doen. Ja. Nu, hoe ga je dat doen? Je gaat dat doen door je intuïtieve doelen levendig te gaan maken. Door ze te gaan voorstellen, door ze te gaan visualiseren. Nu, als je die elke dag voedt, elke dag voor de geest haalt, dan zal het rationele nog altijd meespelen in uw leven en u nog altijd gelukkig maar weerhouden van domme beslissingen te nemen. Toch gaat uw intuïtie als een soort van gelijke aanwezige meespelen. Het gaat jou bijvoorbeeld motiveren en pushen wanneer het wel nodig is. Het gaat jou influisteren wanneer dat je wel mocht springen. Het gaat er zelfs, en dat vind ik een hele belangrijke, voor zorgen dat je hoop en vertrouwen kunt houden. Dat je dromen hebt en dat je dat mag nastreven. En dat jij gewoon tegen jezelf vanaf nu zegt, ik ga er gewoon voor. Ik zeg ook absoluut niet dat alles wat je manifesteert, of dat je dus eigenlijk hoopt of wenst of droomt, dat je dan morgen dat je wakker wordt en dat dat er is, hè. De weg er naartoe is niet altijd, is soms een bumpy ride, maar het maakt het allemaal veel levendiger, waardoor het ook aandacht krijgt. Kijk, manifesteren bijvoorbeeld is uw ideale werkdag, uw ideale week, uw ideale werk, uw ideale huis, uw ideale man, vrouw. Hè? Kijk, het is geen hocus pocus. Het is echter ook niet dat je hierdoor alles gaat krijgen zoals dat je dat wilt. Het heeft te maken met aandacht geven. Heel bewust aan wat jij voelt dat je wilt. Aan wat jij voelt dat goed voor jou zou zijn. Maar waar dat je misschien mentaal nog niet klaar voor bent. Misschien wel zelfs door je limited beliefs. Nu, alles wat je aandacht geeft, kan ook groeien. Als je enkel aandacht geeft aan bijvoorbeeld adviezen van anderen, of aan je limited beliefs, of aan je kritische stemmetjes, of aan de ratio, of aan tegenargumenten, dan groeit dat. Omdat dat aandacht krijgt. En dan brengt jou dat eigenlijk gewoon verder en verder en verder weg van wat je echt zou willen. Dat is niet altijd makkelijk. Soms is dat ook wel een beetje kleuren bekennen. En af en toe is dat dromen ook wel u uit de comfortzone zetten. En dat komt ook omdat je de neiging hebt om als hoogsensitieve heel negatief te denken. Hè? Of heel pessimistisch te denken. Dus waarom dromen? Wanneer dat je zo snel beren op de weg ziet. Hè? Waarom dromen als je dat toch niet gaat kunnen bereiken? Of ja, door het piekeren en noem maar op. Nu, je weet gewoon, het vraagt energie om realistisch te denken. Dat is zo. Hè? Denk maar even aan die oefening van het verjagen van de beren. Hè? Destructief naar het constructief denken. Dat vraagt echt mentale inspanning. Het vraagt echt inspanning om daar een halt aan toe te roepen en anders te denken over bepaalde zaken. Wel, kijk, dat manifesteren, een voordeel daarvan is dat dat vooral op een hele leuke manier uw aandacht gaat vragen. En dat zorgt ook automatisch voor een juiste energie. Pessimistisch zijn geeft een hele andere energie dan dat je even ruimte maakt om te dromen en te manifesteren. Het is jouw moment van wegdromen en tegelijkertijd heel hard voelen, heel, heel hard voelen wat je nodig hebt, wat je wilt bereiken, waar je voor wilt gaan. Het is heel dichtbij komen bij wat je wilt, bij wat je, ja, wat voor u belangrijk is. Het is een soort van je intuïtie helder krijgen, hè, waardoor dat je ook weet waar dat je heen wilt. Niet altijd hoe dat je daar gaat geraken, maar wel waar dat je naartoe wilt. Ja, wat jou dus, in plaats van onrustig en besluitloos maakt, heel zeker kan doen voelen over wat je wilt. Het klinkt misschien vaag, hè? Ik weet het. Ik probeer het zo concreet mogelijk te vertellen. Nu, ik kan alleen maar vertellen dat als ik het doe, op die momenten ervaar ik vooral dat manifesteren mij heel hard terug in het hier en nu brengt. Ook al ben ik aan het wegdromen. Maar daardoor weet ik hier en nu wat ik wil. En durf ik even te voelen wat ik nodig heb. Wat goed voor mij is. Wat goed voor mij is. Maar echt goed voor mij. Wat voor mij belangrijk is. Dus waardoor dat ik mezelf terug wat op de voorgrond krijg. In plaats van dat mijn natuurlijke beweging zal zijn dat ik mij steeds altijd maar weer op de achtergrond ga zetten. Nu, ik doe dat door heel bewust een oefening te doen, door dat te oefenen. En ja, kan jij dat doen? Ja, op je plekje gaan zitten, waar we het al zo over hebben gehad. Ga op je plekje zitten waar dat jij helemaal op je gemak bent, op je plekje. En stel jezelf eens voor op een bepaald moment in je leven. Bij mij is dat bijvoorbeeld, nu op dit moment in mijn leven, denk ik altijd aan de avond voordat ik 40 jaar word. Of, ja, ik denk dat zal zo ongeveer binnen 3 jaar zijn. Nu, goed. Pak iets anders in je hoofd, hè. Dat is goed, hè. Je mag daar plakken wat je wilt. En beeld je dan eens in waar dat je op dat moment bent in je leven, waar dat je staat, wie dat er aanwezig is in je leven, wie dat er op dat moment aanwezig is, hoe dat ze naar je kijken, wat dat je zelfs aan hebt, in welk huis dat je rondloopt, het doet er niet toe, hè. Je kunt daar heel ver in gaan. Nu, denk niet na hoe dat je op dat punt bent geraakt. Of denk niet na van, oh, dat gaat niet mogelijk zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat er niet om wat je allemaal nodig hebt om daar te geraken. Nee, nee. Sta gewoon stil bij dat gevoel dat je op dat moment hebt. Ja, je kan hier heel erg je eigen ding van maken. Hè. Sommige cliënten die heel visueel zijn ingesteld, gaan bijvoorbeeld ook, vind ik ook wel een hele leuke, collages maken op Pinterest, hè? Zo van die moodboards. Of ze maken echte collages en zagen het op naast hun bed of aan hun bureau, zodat ze dat gewoon dagelijks zien en warm houden. Andere cliënten schrijven liever een verhaal en lezen dat met zichzelf als in het hoofdpersonage binnen x aantal jaren. En lezen dat elke week echt heel aandachtig. Nu, anderen doen dat er wel als ze met een auto rijden en beginnen dan te fantaseren. Maar meer dan fantaseren, echt niet van, oh, het zou toch leuk zijn als... Nee, maar echt van, oké, en ik zit daar in mijn huis in Dardenne en amai, en ik heb geen mooi uitzicht. Allee, noem maar op. Je moet wel doen alsof je daar bent op dat moment. Anderen doen het door te mediteren. Nu, maakt eigenlijk niet uit hoe. Kijk gewoon wat voor u het beste werkt en geef het een try. Oké. Want het is echt op die manier dat je heel vaak intenties en doelen helder gaat krijgen. Want door te gaan manifesteren kan je het proeven. Kan je eigenlijk proeven van dat gevoel dat je daar op dat moment hebt. En dat gevoel neem je mee naar nu. En ja, dat kan dan weer jouw drijfveer worden om ervoor te durven gaan. Of om bepaalde knopen door te hakken. Kijk, in dat stukje kan je dan veel beter gaan nadenken van, oké, welke knopen hak ik door? Ja, diegene die bijdragen tot mijn doel, dat is een ja. En alles wat mij verder wegduwt van mijn doel, nou, daar zeg ik vanaf nu nee op. Het heeft absoluut niks te maken met geloven en dromen. En het heeft ook niks te maken met voorspellingen. Nee, het is gewoon heel bewust je aandacht geven en dus bewust iets te gaan voeden wat anders misschien absoluut geen aandacht krijgt. Of wat anders heel snel de neiging gaat hebben om vooral als energie pessimistisch aanwezig te zijn in ons leven. Goh, en alles wat geen aandacht krijgt, kan ook niet groeien. Of ja, misschien groeit het verkeerde wel. Waardoor dat we eigenlijk in een bepaald moment in ons leven dus ook totaal niet weten wat we moeten doen of wat we best kiezen, wat het beste is voor ons. Nu, als ik het niet meer weet wat ik moet kiezen, dan ga ik dat echt bij mezelf checken of mijn keuze aansluit bij mijn intuïtie. Namelijk ook bij het manifesteren van zaken van, ja, wil ik dat bereiken of wil ik dat niet bereiken? Het helpt mij echt om mijn prioriteiten terug helder te krijgen. Het helpt mij om hoofd- en bijzaken van elkaar te kunnen scheiden. En het helpt mij ook elke keer opnieuw om te leren kiezen voor mezelf. En dat is niet altijd zo makkelijk voor een hoogsensitieve. Zeker omdat we dat heel vaak gaan aanvoelen als een egoïstische keuze. Maar goed, op zich is dat geen egoïstische keuze. Want door je hoogsensitiviteit houd je automatisch toch rekening met de rest. Dus zal het altijd een gezond egoïsme zijn. Een soort van zelfzorg. Zo bekijk ik het liever. Nu, het is het soort van gezond egoïsme waarbij dat je jezelf mee centraal zet. Samen met mensen die je bijvoorbeeld niet wilt schaden door bepaalde keuzes te maken. Het is absoluut geen egocentrisme waar ik het over heb. Maar jezelf wel mee centraal durven te zetten. Dus niet de rest naar voren duwen en jij van achter blijven staan. Nee, maar echt mee nadenken wat is belangrijk ook voor mij. Kijk, dit manifesteren is ook mijn basis wanneer ik begin te twijfelen. Want twijfelen, dat is eigenlijk gewoon een spel tussen ofwel ja, wat je voelt en wat je rationeel van iets denkt, of tussen wat je wilt en wat de anderen willen. Het is dat wikken en wegen, argumenten en tegenargumenten bedenken, zo echte lijstjes opstellen met voor- en nadelen. Ik heb dat allemaal gedaan, hè. Dat zijn zo de tips die dan, of de adviezen die dan al wel eens gegeven worden. Veel van die lijstjes gemaakt, hè. Maar allemaal zonder resultaat. Want je weet eigenlijk pas echt of dat je de juiste keuze hebt gemaakt, als je ze al hebt gemaakt. Dat beangstigt ons ook zo. Nu, wanneer je twijfelt, kan je dat dus niet opgelost krijgen door een lijstje af te vinken. Of door te gaan vergelijken, want je kunt niet gaan vergelijken met iets wat je nog niet weet. Je kunt op voorhand niet weten of dat je nu best met je verstand voor iets kiest, of met je gevoel of je hart. Tenzij dat je weet waar dat je naartoe wilt, naar wat dat je wilt bereiken. Tenzij dat je weet waar dat je wilt staan, dan ga je kunnen zeggen, sluit dat daarbij aan, ja of nee. Oh, weer een voorbeeldje, hè, om dat heel erg naar dat dagelijkse leven terug te brengen. Nu, toen ik mij bijvoorbeeld afvroeg, toen mijn kinderen naar school moesten, of mijn kinderen naar het reguliere onderwijs moesten gaan, of naar een vernesschool, hè, dus methodeonderwijs, ik vond dat een hele moeilijke keuze. Mijn hart en mijn gevoel zeiden direct vernes, maar mijn omgeving zei meteen, nee, dat ga je nu toch niet doen. Die zei, regulier, kies voor regulier. Nu, mijn vooroordelen zeiden ook regulier. Hè, en dat sloot dan weer aan bij de mening van mijn omgeving. Dan ben ik onderzoeken gaan doen, hè, dus de lijstjes, voor- en nadelen van de type onderwijzen. En dat sprak elkaar dan weer tegen. Als ik het dan vroeg aan mijn man, wat gaan we doen? Dan zei hij, ja, kies jij maar, want jij hebt daar het beste zicht op. Ja, op zich is dat wel heel fijn natuurlijk. Maar aan de andere kant dacht ik ook, oh nee, want alles, ja, dat valt nu op mij, hè. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Dan was er ook nog mijn angst, die zei, ja, wat voor de toekomst, is regulier dan niet het beste? En mijn kinderen zelf, ja, die konden zelf niet echt kiezen. Of toch, die ging niet verder als hoe de speelplaats rood zag. En ik wist eigenlijk niet eens of dat ik daar juist zin had in yoghurt of een boterham. Dus ik ben het type dat niet eens weet in een restaurant of dat ik nu voor de salade of de lasagne wil gaan. En echt wacht en luister wat pakt de rest en een ober die komt. En op dat moment hoop ik dat ik niet de verkeerde keuze maak. Oh ja, wat moet je dan doen als je zo slecht kunt kiezen? Kiezen en hopen dat het dan goed was. Hè? En een hele schoolcarrière twijfelen of dat je dan wel de juiste beslissing maakte. Wel, op zo'n momenten manifesteer ik. Ik ga echt manifesteren hoe ik wil dat mijn kinderen in het leven staan. Als ze groot zijn, hè? Als ze grote mensen zijn. En dan manifesteer ik. Ik zeg niet dat ze zo gaan worden, hè, maar ik zie dat dan zo. Van, nou, dan zie ik ja, een grote Tuur en een grote Fran die stevig in hun schoenen staan, die zelfstandig zijn, gelukkig zijn, die heel zelfbewust en sociaal zijn. En ja, dan zie ik vooral ook twee grote mensen die in hun grote mensenleven hun gevoeligheid ook laten meetellen. Terwijl dat ze toch heel sterk kunnen zijn. En ook kritisch durven zijn en kritisch ja, durven denken vind ik heel belangrijk. En ik zie ze dan ook manifesteren. Hè? Ik zeg niet dat het zo gaat zijn. Alhoewel, ik manifesteer dat. Ik zie die ook durven spreken in een groep en een mening durven geven als dat nodig is. Allee, zo van die dingen. Nu, van daaruit ben ik dan gaan kijken of denken welk type onderwijs het beste aansluit bij die ontwikkeling. Natuurlijk zonder garanties, hè, want de perfecte school bijvoorbeeld of de perfecte aanpak, dat bestaat zomaar niet. Maar het helpt mij wel op momenten als ik nu twijfel, bijvoorbeeld nadat ze een drukke, stomme week hebben gehad, waarin ik van denk van, oh, er is precies toch soms wel wat weinig structuur, dan ga ik wel terug naar dat beeld dat ik heb, dat ik heb. En dan kan ik mezelf veel sneller terug geruststellen. Want dan weet ik waarom we hiervoor hebben gekozen. En dan kan ik dat veel beter gerelativeerd krijgen en terug in perspectief plaatsen, in plaats van, ja, emotioneel te beginnen overreageren. Hè? Vaak vanuit angst. Waarin kan je dat nog doen? Wel, kijk, stel dat je bijvoorbeeld zelf moet kiezen tussen twee jobs, dan kan dit ook heel hard helpen. Welke van de twee opties brengt je bijvoorbeeld sneller naar je doel? Hè? Naar wat je wilt voelen als je bijvoorbeeld 40 jaar wordt. Dat is dan de keuze die voor jou de beste match zal zijn. Weer zonder garanties, maar het gaat niet altijd over de juiste of de makkelijkste keuze. Nee, want soms voelt dat zelfs heel erg gewaagd en ver uit je comfortzone. Nu vergeet gewoon niet dat het over jou gaat en over wat voor jou het beste voelt. Dat gaat ook de fijnste weg zijn. Dat zal je brengen naar de plek waar je wilt geraken. Niet zonder slag of stoot, hè. Maar die andere wegen ook, hè. Alleen zal de weg er naartoe anders verlopen. Het zal misschien wat meer gewrongen aanvoelen, of het zal misschien gewoon langer duren, eer dat je daar bent. Nu, een slagzin van mij, wat mij hier hard in heeft geholpen bij dat manifesteren, is, ik was altijd bang dat ik dingen ging verliezen, of dat ik de verkeerde keuze ging maken, want kiezen is verliezen, zeggen ze ook al wel eens. Dat was zo iets dat blijft. En ik merk dat bijvoorbeeld de natuur op een of andere manier is dat echt... We zijn heel bang om de verkeerde keuze te maken. En toen kwam ik uit bij de slagzin, ja, what if I lose? En dan, ja, daar kan ik 100.000 dingen bij bedenken. Van, oh nee, en daar gaat het verkeerd lopen. Oké, ja, dat kan. Maar waar als ik win? Ja. Dan komt dat echt in een heel ander stuk. Laat je je angst voor de toekomst aan het woord? Of laat je je vertrouwen in de toekomst aan het woord? Is angst of goesting de drijfveer om te gaan kiezen? Om een keuze te gaan maken? Ik vind dat hele belangrijke vragen die ik mij heb leren te stellen en die mij veel dichter bij mezelf hebben gebracht. En dat is niet onbelangrijk voor iemand die hoogsensitief is. Maar het is ook niet gemakkelijk. Nu, als er niet echt een doel is, hè, want dat, ja, dat kan ook, er is gewoon iets dat je afvraagt. Hè. je krijgt bijvoorbeeld een voorstel of je bespreekt eens iets met je partner over al dan niet minder te gaan werken bijvoorbeeld. Hè. Zou hij dat nu doen of niet? Dus als het bijvoorbeeld echt gaat tussen optie A, namelijk de situatie waar dat je in zit, en optie B, ja, iets nieuw, een nieuwe kans bijvoorbeeld die zich aanbiedt, of een mogelijkheid, dan helpt het ook heel goed om even te gaan zitten en je de twee opties voor te gaan stellen. En dat kan jij. Je visualiseert jezelf in beide opties. Hoe doe je dat? Door eigenlijk naar jezelf te kijken van een soort, vanuit een soort vogelperspectief, of zoals dat je jezelf zou zien in een film bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, jij moet kiezen tussen voltijds te blijven werken, zoals nu, waarin dat het oké voelt, en halftijds te gaan werken. Maar misschien ook wel fijn zou zijn. Nu, in optie A, het voltijds werken, kijk dan eens naar jezelf hoe je binnen een jaar wilt zijn. Hè? Hoe dat je daarin staat, hoe dat je je voelt dan, wat voor gevoel dat je krijgt op die werkvloer, hoe dat zit met je energie, op welke manier dat je thuiskomt, welke projecten dat je misschien aan het doen bent op je werk en waar dat je denkt te staan na dat jaar. Of ook, wat ook een leuke is om je voor te stellen, is op welke manier rijd je naar het werk. En dan ga je het niet over de auto, hè? Dan ga je het naar, is dat goed gezind, is dat slecht gezind, is dat al met stress of zonder stress. Nu, kruip eens even in je eigen vel en voel eens wat dat bij je doet als jij in die optie A blijft. Welk gevoel dat dat bij je oproept. En dat ga je voelen hoor. Doe dat dan ook eens voor optie B. Ja, visualiseer jezelf in de positie dat je halftijd zou gaan werken. Hoe rij je dan naar het werk? Hoe zie je jezelf dan thuiskomen? Wat zie je jezelf doen in de vrije tijd die dan vrijkomt? Wat betekent dat op je werk of bij je collega's? Hè? Kruip dus ook gewoon eens even in je vel, als je vanuit die optie alles gaat bekijken. Hoe voelt dat in het algemeen en waar roept dat dan op? Als je die twee stukjes gedaan hebt, dan is het belangrijk om daarna stil te staan welke van de twee, welke van de twee dat je wilt zijn. Wat dat leukste gevoel was. In mijn situatie is dan welke van de twee biekjes voelde zich het beste. In welke optie voelde ik het meeste rust? En in welke optie voelde ik het meeste spanning? Goh, en zoals dat je hoort, het gaat niet over hoe dat je dat kan bereiken. Hè? Of hoe je het in optie B bijvoorbeeld financieel geregeld gaat krijgen. Die en hoe komt echt later. Dat krijg je wel gefixt. Het eerste, vooraleer dat je aan een hoe komt, is belangrijk dat je weet wat dat je wilt. En eenmaal als je weet wat je het beste kiest, geloof mij, dan ga je er wel voor kunnen zorgen dat hoe dat je daar komt, dat dat ook wel in orde komt. Ja? Want dat ga je kunnen als hoogsensitieve persoon. Hè? Denk nog maar eens terug aan een mentale domein, die een out of the box. We krijgen dat wel gefixt. Hè? Dat komt wel. We kunnen daar heel creatief in aan de slag gaan. In het voorbeeld van optie B, ja, ga dan misschien met minder moeten toekomen. Maar ga eens in gedachten terug naar die oefening en zie eens wat dat je ervoor in de plaats zou krijgen. Maar misschien gaat optie A wel juist u doen tintelen. Hè? En is optie B iets wat tegenwoordig meer mensen doen en zeggen van ja, ik wil meer voor de kinderen thuis zijn, maar voelde jij juist bij optie A dat je opleeft? Dat is ook prima. En dan schuilt misschien gewoon de uitdaging nadien in het uitzoeken naar hoe meer balans dat je kunt krijgen tussen je werk en je gezin. Nu eerst de wat en dan de hoe. En die hoe, geloof mij echt waar, dat ga jij als hoogsensitieve zeer goed en zeer zorgvuldig aanpakken. Maar het gaat u veel beter lukken om het, ja, om het gefixt te krijgen. Alles, om alles te doen werken in uw leven als uw innerlijke motivatie juist zit. U bewuster worden van dingen die onbewust meespelen of die je probeert weg te duwen, dat is absoluut geen makkelijke opgave. Maar je kunt u er wel echt in trainen. Als het gaat bijvoorbeeld over die beren op de weg, die door uw onbewuste ook wel ontstaan, dan kan je nog eens die les over het mentale, hoogsensitieve brein erbij pakken. Of hoogsensitieve domein erbij pakken en dat papier. Goh, en dan raad ik je zelfs aan om dat dagelijks te doen. Hè. om eens bewust te worden van, ja, van wat je misschien allemaal af en toe schrik bij hebt, wat je tegenhoudt. Nu, als het gaat over twijfels en keuzes maken, is het een evenwicht zoeken tussen voelen en weten. Dus tussen denken en durven gaan voor wat je juist voelt. Het is dus heel belangrijk dat we meer controle krijgen over die deur. Die deur tussen dat onbewuste en dat bewuste. En dat we leren kijken vanuit welk deel van onze gedachten en gevoelens, ja, van waar dat uitkomt. Vanuit welk deel. En dat is absoluut niet simpel als je een deur hebt die de neiging heeft om wagenwijd open te staan. Dan is dat precies één pot nat. Maar het geeft naast de ongemakken, die deur, geeft ook echt de mogelijkheid tot het dromen, tot het manifesteren, tot het voelen wat dat voor u belangrijk is, wat dat jij nodig hebt. Ten slotte zou ik u deze nog willen aanraden. Als je de rest misschien wat te moeilijk vindt, begin dan eens met dit. Sta wekelijks één keer stil bij waar dat jij blij van wordt. Op dit moment al. Dus nog niet eens voorstellen. Nee, gewoon waar dat jij nu blij van wordt. Dagelijks of wekelijks, dat doet er niet toe. Maar kijk eens terug van waar ben jij blij van geworden. Het vertelt jou namelijk veel meer dan dat je denkt. En het gaat jou dus ook van pas kunnen komen in de toekomst om te gaan voelen wat je nodig hebt. Doe deze oefening wekelijks, zet het desnoods in je agenda als een soort van herhaalde actie. Bijvoorbeeld elke dinsdag om 12 uur bij je lunch bijvoorbeeld. Want het is echt goed om je innerlijke motivators goed te leren kennen. De dingen die je doen bewegen en de dingen die je vooruitbrengen dus. Dat zijn de dingen, ja, die belangrijk zijn voor u. En dat is een heel belangrijk stukje voeding in je leven. Dus probeer dat alles als de rest misschien nog moeilijk is. En dan manifesteren, echt waar, probeer het eens. Mijn dochter zegt altijd, van proberen kan je leren. Ja. En ja, van manifesteren kan je ook heel veel leren. Ik wens je heel veel succes.